Goedenavond, dames, heren, aanwezigen op de publieke tribune. Hartelijk welkom de mensen hier aan de tafel. Hartelijk welkom college, wat vanavond ook aanwezig is. En uiteraard allen hartelijk welkom die thuis via internet dit vanavond ook volgen. Welkom. Wij hebben op de agenda staan vanavond het gesprek. En we hebben een zeer dynamische agenda vanavond. En die behelst één punt, zoals het ook staat op de agenda. En voor de formele vraag wil ik vragen of er nog bemerkingen zijn over de agenda van vanavond. Ik zie geen reactie, dus wat dat betreft is de agenda goedgekeurd. Het agendapunt, de programmabegroting 2016. Ik zou graag eerst het woord willen geven aan een eventuele inspreker vanuit het publiek, vanuit de publieke tribune. Ik zie geen gegadigden voor deze. Dan ga ik naar de tafel. En wie mag ik als het woord geven om het gesprek van vanavond te openen? Meneer Zwageman, nu het woord.
Ja, dank u. Ik weet niet hoe of u het wil behandelen in zijn geheel in één klap of dat u per programmaonderdeel gaat. Maar als het per programmaonderdeel is, dan wil ik de spits wel af bij pagina 7.
Ik zal u gelijk even helpen, meneer Zwageman. Ja. We doen het per programmaonderdeel. Dat is een goed initiatief. En nu, pagina 7.
Daarin hebben we uitgangspunt van de begroting. En het zal u niet verbazen dat het dan over de vennootschapsbelasting gaat. Want ja, dat is weer een nieuw fenomeen wat ons tegemoet ziet. En dan zie ik onderaan bladzijde 7, om de beantwoording, de bestuurlijke beleidskeuze, die moeten ze nog maken. De invoering van de vennootschapsbelasting wordt ingenomen als risico in de risicoparagraaf. Maar nu is mijn vraag, die vennootschapsbelasting die geheven gaat worden bij de gemeentes, wil dat zeggen dat de gemeente onder dezelfde noemer valt als de bedrijven? De bedrijven die zijn er al van verplicht. De gemeentes niet. De gemeente die valt nu ook onder de vennootschapsbelasting. En dat heeft nogal wat gevolgen. En als een gemeente hetzelfde wordt aangeslagen als een bedrijf, dan zal er misschien nog mogelijkheden zijn om het een en ander op een andere manier te regelen. Maar nou weet ik wel dat een gemeente er uiteraard niet is om de belastingen te ontduiken. Maar het is misschien wel zo leuk om zo min mogelijk belasting te betalen, want dat komt tenslotte ten goede aan de burgers.
Ik denk dat mevrouw Van der Pol hier vast een slim antwoord op heeft.
Ik hecht geen waarde op voorhand al aan het predicaat dat u hecht aan mijn antwoord, maar ik ga mijn best doen. Als het goed is, heeft u eind vorige week een e-mail gehad met daarin een stand van zaken voor wat betreft de vennootschapsbelasting. Er staat ook in dat de besluitvorming uiteindelijk in de Eerste Kamer eind mei is geweest en dat er op dit moment nog geen 100% duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren met die vennootschapsbelasting. Dat is ook de reden dat die niet in de begroting van 2016 is opgenomen met een vast bedrag, maar dat die opgenomen is in de risicoparagraaf. En daar zult u vast door gebladerd en doorgekeken hebben wat er staat opgenomen. Worden wij behandeld als een bedrijf? Ja en nee. Ja, we moeten betalen. En nee, in een bedrijf is het zo dat als we bijvoorbeeld de grondexploitaties nemen, dan heb je positieve en negatieve exploitaties. En in het bedrijfsleven kun je die zaken met elkaar naast elkaar leggen en dan over het totaal aan winst wat je hebt moet je betalen. Bij ons is dat niet zo. In feite, als we een positieve exploitatie hebben, moeten we afdragen. En als we een negatieve exploitatie hebben, dan doet die niet mee. Wat een mogelijkheid zou zijn, is dat we een BV oprichten voor bijvoorbeeld de grondexploitaties, zodat we de positieve en de negatieve effecten binnen die ene besloten vennootschap kunnen zetten. U gaf zelf al aan, als gemeente is het natuurlijk niet De bedoeling, we zijn hier niet op deze wereld om de belasting te omzeilen. Aan de andere kant denk ik, op het moment dat wij behandeld worden als een onderneming, zouden we ook best wel mogen acteren als een onderneming. Dus vandaar, dat is een van de mogelijke beleidskeuzes, dat we overgaan tot het oprichten van een besloten vennootschap. En daar, zo snel de meer duidelijkheid is, dat zal in de maand november gebeuren, dat zal ook de Belastingdienst en de VNG met richtlijnen komen, dan zullen we daar verder stappen in gaan ondernemen. Ik hoop dat dat voldoende beantwoord.
Meneer Zwageman, naar behoren. Ja. Meneer Van Beuzenkom.
Komen wij ook nog te spreken, voorzitter, over de aanbiedingsbrief? Daar had ik namelijk een vraag over. En we hebben nog wat bijlagen. Wanneer komen die aan de orde?
Die zouden wij nu ook gelijk aan de orde kunnen stellen.
Ja?
Ja. Zegt u maar.
Nou, dan heb ik een tweetal vragen. In de aanbiedingsbrief op pagina 2... daar heeft de provincie, of daar staat beschreven dat de provincie toezicht zal houden, met name op een aantal thema's. En dan is eigenlijk mijn vraag van, valt daar zeg maar, lopen we daar risico in de zin van het toezicht? Dat we onder de maat presteren op die thema's? Met name kijk ik dan naar overzicht incidentele baat en last. Ik weet ook niet precies waar de provincie dan op beoordeelt. En het onderhoud kapitaalgoederen. En de tweede vraag gaat over de beantwoording van de vragen. Daar ben ik een beetje in verwarring gebracht. Gezondheid. In de beantwoording van de vragen van de heer Bakker wordt gezegd, het woningbedrijf is een integraal onderdeel van de begroting van de gemeente Kocheland. De resultaat van het woningbedrijf wordt verwerkt via de reserve woningbedrijf en heeft geen invloed op het resultaat van begroting en rekening van de gemeente. Vervolgens heeft ook mijn waarde fractiegenoot de heer Schuitmaak een aantal vragen gesteld. En die gingen met name over de risico's van het woningbedrijf en het grondbedrijf. Horen deze risico's voor de berekening van de weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen hier thuis? Dan is weer het antwoord, zowel het woningbedrijf als de grondsectorprestaties maken een integraal onderdeel uit van de exploitatie van de gemeente. En dienen dus als zodanig te worden opgenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Dat is volgens mij een beetje tegenstrijdig, maar ik ben nooit de beste boekhouder geweest, dus als het niet klopt, dan hoor ik het wel. Daar wil ik het even bij laten op dit moment.
Mevrouw Van der Pol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken hoor, de aanbiedingsbrief, pagina 2. Overzicht incidentele batenlasten, onderhoud kapitaalgoederen voor wat betreft het financieel toezicht. Er is een brief gekomen van de provincie, waarin staat waar ze de focus op leggen voor wat betreft de controle van de cijfers voor de komende jaren. En op basis daarvan acteren we. Dat gaat via de BBV. Dat zijn vaste regels en daar houden wij ons daar houden wij ons aan. En dat is niet alleen iets wat typisch Kochelands is. Dat is iets wat gemeentebreed in onze provincie.
Mijn vraag was, waar kijkt de provincie met name naar? En dan met name als het gaat over overzicht, incidentele baat en lasten en onderhoud kapitaalgoederen.
Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je er wel voor zorgt dat je dat de begroting structureel sluitend is met structurele batenlasten. Dus dat je geen incidentele gelden gaat inzetten om je begroting structureel sluitend te maken. Dat is een heel belangrijk punt. En dat stond volgens mij, ik doe het even uit mijn hoofd, maar dat stond volgens mij ook uitgewerkt in die brief. Maar dat is natuurlijk
onderhoud kapitaalgoederen?
Onderhoud, heb ik niet zo op mijn netvlies staan wat daar in die brief staat, dan zou ik de brief er even bij moeten pakken.
Het gaat erom dat wij voldoende blijven doen als je dat niet meer doet. Dan zou je daarmee begroting kunnen aflossen.
Ik hoor net dat er de heer Houtenbos, ambtelijke ondersteuning, daar een duidelijk antwoord nu al op zou hebben. Dus,
U bent welkom.
We hebben vorige week overleg gehad met de provincie Noord-Holland. In het kader van dat toezicht. Die hebben aangegeven dat met name 2016 speciaal aandacht zou worden gegeven aan onderhoud kapitaalgoederen. Nou, u heeft ook in de paragraaf onderhouds kapitaalgoederen heeft u het overzicht gestaan en daar hebben, kunnen ze zich in vinden. Dus men is tevreden. Het is gebruikelijk dat voorafgaande dat de begroting wordt vastgesteld, dat de vooroverleg plaatsvindt met de provincie. Dus mocht er problemen zijn, dan hadden wij u vooraf al kunnen informeren en er zijn geen problemen.
Want dat was inderdaad mijn eerste vraag, van lopen we hier risico op die thema's? Maar ik begrijp dat dat dus niet het geval is.
Hartelijk dank voor uw inbreng, meneer Houtenbos. Dan was er nog een tweede vraag van meneer Van Beuzenkom.
Ja, precies. Dat ging over vragen over het woningbedrijf. Of dat nou wel of geen onderdeel uitmaakt van onze financiële positie. Dat maakt natuurlijk wel onderdeel uit van onze financiële positie. Want er is alleen al elk jaar een substantieel bedrag van het woningbedrijf dat ten goede komt aan onze exploitatie. Aan de andere kant is het wel, het is een integraal onderdeel van die van onze begroting. Dus ja, het heeft vanzelfsprekend wel zijn weerslag op onze algehele begroting. En ook ja, het is een losstaand onderdeel binnen het geheel. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Nee, zeg niet.
Nee,
ik zag het aan uw gezicht.
Ik weet ook niet of, zeker of u begrepen heeft wat mij nou puzzelt. Het antwoord op de vraag van de heer Bakker is dat het resultaat van het woningbedrijf geen invloed heeft op het resultaat van begroting en rekening van de gemeente.
Ja, dat klopt.
Ja, dat kan best kloppen. Dat, maar dan staat er vervolgens in beantwoording van meneer Schuitenmaker van zowel het woningbedrijf als grondexploitaties maken integraal onderdeel uit van de exploitatie van de gemeente. Dan denk ik van, dan zit het toch wel in de begroting begrepen?
Het zit wel in de risicoparagraaf opgenomen, maar het is wel eigenlijk een op zichzelf staand iets. Ondanks dat het, het wel een deel is van onze bedrijfsvoering natuurlijk.
Goed, nou, ik wil het overleg niet te veel belasten met mijn dommigheid. Dus ik vraag het nog wel even.
Nee, maar als het. Ja, ik wou net zeggen, het moet wel duidelijk voor u zijn. Dat is wel belangrijk.
Misschien dat een één-op-één overleg nog even enige verheldering kan brengen. Daar hebben wij inmiddels ook goede ervaringen mee, mag ik zeggen. Ja. Mevrouw Ter Winkel.
Ik ben er nog, ja, sorry. Want ik vroeg me even af. Kan wethouder Van der Pol nog iets meer vertellen over de status van de gesprekken met de verenigingen? En dat heeft dan betrekking op pagina 40. De lagere subsidiesport conform kerntakendiscussie.
Mevrouw Van der Pol.
Ja, ik ben volop overleg met de sportverenigingen. Naar aanleiding van de motie die door uw raad is aangenomen in april. Waarin gezegd wordt, koppel de bedragen van de huur, verspreid dat over, of lieer dat aan de grootte van de dorpen, dus ook aan de grootte van de verenigingen. Daarnaast zijn we aan het kijken wat de verenigingen nodig hebben om zelf het onderhoud te gaan doen. Dus die gesprekken zijn gaande. De verenigingen hebben eind september een onderhoudsplan ingediend. Dat hebben ze begin oktober kunnen toelichten. En ik moet u zeggen, verenigingen lopen wel tegen bepaalde problemen aan, waar ik ook wel oog voor heb. Dus misschien moeten we wat bewegen. Maar ik ben daar nog over aan het denken en met ze in gesprek. En ik vind dat we wel zo moeten zijn dat als verenigingen daadwerkelijk met een bepaalde opmerking komen, waarvan we met z'n allen menen dat het daadwerkelijk wel hout snijdt, dat we daar wel even serieus naar moeten kijken. Dus Maar goed, de gesprekken zijn gaande. Concept accommodatiebeleid is nu naar de verenigingen gestuurd. Morgenmiddag zit ik van 2 tot 10 met een aantal mensen hier op afspraak een toelichting te geven daarop. En die input die wordt verzameld. Het is de bedoeling dat het dan de routing gaat voor college en ook voor uw raad. Maar we moeten ook even kijken wat de input gaat worden. Ik hoop dat het proces niet vertraagd wordt. Maar de gesprekken die worden op dit moment gevoerd. Ik moet u zeggen, niet elke vereniging leek op de hoogte te zijn van de besluiten die in april zijn genomen. Op zich wel bijzonder, vond ik dat. Want het is ook aan de verenigingen meegedeeld. Maar wellicht door de zomervakantie is het niet overal even helder binnengekomen, laat ik het zo zeggen. Dus dat zijn heel wat gesprekken die gevoerd worden. Dat is zeker. Maar ik houd u op de hoogte. In principe kan het pas 1 januari 2017 ingaan, die bezuinigingen. En dat ligt in het feit dat we contracten hebben afgesloten met verenigingen. En dat zomaar eenzijdig aanpassen, dat kan niet. Dan heb je toch wel de contractvoorwaarden te respecteren.
Mevrouw Ter Winkel, mij behoren zo.
Ja, prima. Ja, dank, bedankt.
Wie verder aan de tafel? Mevrouw Ter Winkel had al inmiddels even de stap gemaakt naar welzijn en zorg. Want we zouden eigenlijk eerst de dienstverlening doen, pagina 11 tot en met 22. Maar dat geeft niet. We zijn flexibel in deze. De heer Tessel.
Ja, dank u voorzitter. Een vraag over het beleidsveld zorg en voorzieningen. In de kadernota die we afgelopen zomer behandeld hebben, er was een speerpunt voor 2016. Dat was het bundelen van het doelgroepenvervoer. En nu heb ik de begroting doorgenomen, maar daar kan ik geen. Er wordt met geen woord gerept over het doelgroepenvervoer. Dus er staat ook geen bedrag tegenover. Misschien kan aan de tafel beantwoord worden wat de reden voor is. Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag die komt bij het programma Van Wonen. Mag ik die nu stellen? Het programma Van Wonen en Ondernemen. Daar hadden wij voor afgesproken, en dat staat ook als achtergrondinformatie, de huurverhoging jaarlijks 2,5% of hoger. En nou heb ik er met potlood bij staan, maximaal 2,5%. Wat is het nu uiteindelijk geworden? Wat is de verhoging voor de verhuur, voor het huurbedrijf voor de begroting 2016?
Volgens mij is vraag 1 voor de heer Bijman en vraag 2 voor mevrouw Van Pol. Ik zie de heer Knijn. Meneer Bijman.
Goedenavond. Zal ik maar beginnen inderdaad met de vraag over de bundelen doelgroepenvervoer. Dat is voor een deel een jaar verlengd. We dachten inderdaad dat we dat onderzoek al klaar moesten hebben. Maar dat de werkgroep is nu aan het werk. En pas in de zomer zal er een nieuw contract over het vervoer ingaan. En dat betekent dat je dan pas eventueel ook de koppeling van meerdere vervoersstromen, zoals leerlingenvervoer, WMO-vervoer, zo hebben we de verschillende. Daar is op dit moment het onderzoek gaande. Maar we verwachten daar niet heel erg veel bezuiniging of besparing op. Dus natuurlijk hoop ik dat wel. Maar dat lijkt toch best wel een lastig te zijn om dat op voorhand al te kunnen inboeken. Dus vandaag.
Krijgen we nog enige aanvulling?
Hij staat, mijn afdelingshoofd, altijd de charmante mevrouw Zwart, die zegt nog, hij staat genoemd in het pact als speerpunt. Maar ik geloof niet dat precies de vraag was. Dus.
Nee, als je denkt aan speerpunten, dan denk je aan een voorstel met bedragen. En u geeft aan, het speerpunt zal waarschijnlijk zijn het onderzoek uitvoeren en het onderzoek afronden. Dat denk ik.
Ja, dat is juist. Dus het onderzoek, de commissie is nu aan het werk, want we doen dat in West-Fries verband samen. Dus ook van onze gemeente is daar iemand die onderdeel is van het onderzoek met gezamenlijk in West-Friesland. Maar nogmaals, ik verwacht daar niet heel veel financiële consequenties van.
De concessie loopt af, of die wordt weer verlengd in augustus 2016. Hè? U hebt erover dat u in de zomer een beslissing neemt. Komt daar een extra aanbieder bij in de aanbesteding?
Nou, dat weten we natuurlijk nog niet, want die vraag kun je pas stellen als je zelf als gezamenlijke gemeente weet wat je wil. En dan worden de aanbieders in de gelegenheid gesteld om een aanbieding te doen. Dus daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Dus hoeveel aanbieders er zullen zijn, we hopen natuurlijk van meerdere, want een beetje concurrentie is altijd goed. Maar daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen.
Heeft u ook onderzocht of er misschien een andere mogelijkheid, een vorm van openbaar vervoer aan de orde kan komen? Net zoals het initiatiefvoorstel van GBK enkele jaren terug.
Ja, maar doelgroepenvervoer is geen openbaar vervoer. Waar wel op dit moment,
ik heb het over een vorm van openbaar.
Ja, waar op dit moment wel naar gekeken wordt, is of het contract niet op een flexibeler manier ingestoken zou moeten worden. Dus dat we veel meer gaan kijken naar wat willen we. Wat zijn de wensen? En daar niet keihard afspraken maken, maar echt prestatieafspraken. En dat is een andere manier van contracteren. Dus dat is eigenlijk het begin van het onderzoek.
Meneer Tessel, had u nog een reactie op de eerste vraag?
Nee, niet op de eerste vraag. Maar...
Dan gaan we naar de tweede, de heer Kneen.
Dank u wel, voorzitter. Er is rekening gehouden met 2,5% huurstijging per 1 juli in 2016. De getallen lijken dat niet te weerspiegelen, maar dat is een gevolg van de toch wel substantiële verkopen welke plaatsgevonden hebben in 2014. En dan moet u ook nog denken aan begin 2015 met Meerzicht. Daar zijn nog geen huizen voor teruggebouwd of daar vangen we nog niet allemaal huur voor, of ze moeten nog gebouwd worden. Dus vandaar dat het een terugloop lijkt, maar er is gerekend met 2,5% stijging. En ter illustratie, dat is dan een reeks van 3 keer 2,5 en 1 keer 4. Dus dan hebben we te maken met 11,5% stijging, of 12,5% stijging, sorry, in al die jaren. Dus dat is substantieel. Maar er is gerekend met 2,5%.
Meneer Tessel?
Nee, nou, we horen beantwoord.
Ja? Oké. Okay. Heer Van Beuzenkom.
Ik heb nog een vraag over de. Ik had een vraag gesteld over de rente die als uitgangspunt wordt genomen voor de meerjarenraming. Die gaat uit van een stijging. Van een stijging van 1 naar 4% in de loop van drie jaar. Zou u nog eens uit de doeken willen doen waarom u denkt dat dat het geval zal zijn?
Ja, dank u wel. Het is in de technische bijeenkomst die we 2 weken geleden hier hebben gehad op maandagavond ook aan de orde geweest. Volgens mij was uw fractiegenoot daar ook bij.
Ja,
werd ook gezegd van, ja, nee, prima hoor. Werd ook gezegd van, het is een keuze geweest. Je had ook kunnen zeggen, we nemen een lager bedrag op en zetten een hogere rente als risico neer in de risicoparagraaf. Maar er is hiervoor gekozen. Het is een keuze geweest. Niet meer en niet minder. Dus of het staat hier met de percentages die hier staan, of je neemt lagere percentages op en je neemt aan de andere kant iets op in de risicoparagraaf. Dat was een keuze.
Maar betekent feitelijk dat je een wat groter gat in je begroting slaat als je voor die oplopende rente kiest zoals u dat doet?
Dan zou je inderdaad, dat legt een groter beslag op je op je lasten, zeg maar. En anders had het een groter beslag gelegd op je risico's.
Op je?
Op je risico's.
Ja.
Dan was het risico groter geworden.
Maar risico heeft niet direct invloed op je exploitatieruimte.
Het is bedrag maal kans, dus heeft geen niet direct gevolg
precies
voor je exploitatie.
Ja. Duidelijk.
Ja.
Zijn er nog andere die zowel voor 1, 2 en 3, want we zijn inmiddels een beetje er doorheen. Dus we pakken gelijk de hele programmabegroting. Meneer Bakker.
Ja, betreft bladzijde 31, het speerpunt betreffende de besluitvorming visietraject onderhuis huisvesting. Er is al heel veel over gezegd. We vinden het jammer dat het wederom in de zomer pas aan de orde komt. Is het mogelijk om dit traject in een tweesporenbeleid te krijgen? Eentje in de visie onderwijs en eentje in de visie ruimtelijke ordening?
Dik, nee. Nou ja, dat is helemaal waar. Maar ja, weet u...
Ik
noem het zo even.
Ik zal een poging doen, voorzitter. Want u heeft gelijk. Ruimtelijke ordening zou ook heel goed bij mijn collega thuis horen. Maar, en gebouwen ook trouwens. Maar onderwijsgebouwen, ja, dat valt dan weer onder mijn portefeuille. Omdat we dan toch het kopje onderwijs belangrijker vinden. Dus ik kan de verwarring wel voorstellen. We zijn op dit moment eigenlijk hard bezig. We hebben daar een extern bureau, Pentaro, voor gevraagd. Voor in de arm genomen. Om met ons en met de partners, dus de bovenschoolse directie van Allure en SKOS Friesland in overleg te zijn over de visie, huisvesting, onderwijs in de gehele gemeente. Dat spitst zich op een gegeven moment toe in Averhoren de Goren. En nou, die gesprekken die verlopen goed, in ieder geval in een goede sfeer. Ik denk wat dat betreft dat het winst is dat we daar een extern bureau bij gehaald hebben die vanuit hun eigen kennis en kunde daar ook nog eens een keer naar gekeken hebben en alles op een rijtje gezet hebben. En ja, we naderen daar nu toch wel een beetje het eindpunt. En we gaan richting een eindoplevering dat het duidelijk moet zijn waar we met z'n allen naartoe gaan. Dus de gemeente en de twee partners. En dat blijkt dan ook dat het toch nog wel lastig is om daar een eensleidend rapport voor te krijgen. Dus daar moeten we nog een paar keer in overleg met elkaar. Maar dat schiet in ieder geval wel op. En wat in ieder geval wel duidelijk is dat ook de RO-component daar wel degelijk een belangrijk onderdeel van is. Want als je die school nou op de ene plek of op de andere plek bouwt, ja, dat kan heel veel consequenties hebben. En zeker als je op een gegeven moment daar, ik noem maar wat, je besluit met elkaar dat een weiland ergens de beste plek is voor een nieuwe scholencomplex. Ja, dan zou het zo kunnen zijn dat daar ook een weg aangelegd moet worden. Nou, ik kan u zeggen dat we u dan nog wel een paar keer zullen informeren en meenemen in dat traject. Want dat heeft natuurlijk vergaande consequenties. Dat zijn wel complicerende factoren.
Je hebt het dus wel over eigenlijk een tweesporenbeleid. Een visie van het onderwijs en ruimtelijke ordening, in principe.
Nou, we proberen daar met elkaar uit te komen om een eensluidende visie van te maken. Maar het zou zo kunnen zijn dat een visie met meerdere mogelijkheden gaat worden. En dan bent u als raad aan zet om uiteindelijk een keuze te maken van gaan we zus of gaan we zo.
Nou, over zus en zo, volgens mij hebben wij, denk ik, raadsbreed wel een idee waar de locatie kan komen. Maar gezien de decentralisatie van het onderhoud, ja, vind ik het een beetje kapitaalsvernietiging wat er nu allemaal gaat gebeuren. Als een nieuw dak geplaatst moet worden omdat er lekkage is, ja, dan vraag ik me af, zijn we dan wel op de goede weg?
Ik weet niet precies wat u bedoelt met kapitaalsvernietiging, maar op dit moment functioneren alle scholen nog prima. En dat er onderhoud is aan een gebouw, ja, dat is logisch. En tot vorig jaar heeft de gemeente dat altijd georganiseerd. En gelukkig zijn de schoolbesturen daar ook wel mee eens dat de gemeente altijd al zijn onderhoud netjes en volledig heeft gedaan. De aanvragen die vanuit de schoolbesturen gedaan werden voor wat betreft het onderhoud, die zijn eigenlijk altijd netjes gehonoreerd. Dus er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het is natuurlijk wel zo dat een aantal scholen, waaronder de Ieveling, wel 40 jaar de leeftijd begint te krijgen, dat er wellicht wat meer onderhoud is. En maar goed, dat is ook de reden natuurlijk dat we met elkaar zo nadrukkelijk en intensief in gesprek zijn. Van wat gaan we nou doen? Gaan we daar renoveren of gaan we naar nieuwbouw? En als we naar nieuwbouw gaan, voor hoeveel scholen is dat dan? En ik denk dat dat best verstrekkende gevolgen heeft. En dat dat dus belangrijk is dat we dat traject met elkaar heel zorgvuldig doorlopen.
Meneer Bakker, klaar?
Ja, klaar, te reden niet.
Dat is iets heel anders.
En maar het is niet zo dat er nu, of als ik daar nog even op terug mag komen dan, voorzitter, dat er op de Ievelingen een nieuw dak op moet. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar dat er hier en daar wat gerepareerd moet worden, ja, dat kan. Maar dat is toch wel behoorlijk normaal onderhoud wat je nou eenmaal moet doen. Elk jaar, de ene keer is het een deur en de andere keer is het een kozijn. En dan is het een stukje dakbedekking. That's life. Dat geldt ook voor scholen. Bij de Batter hebben ze natuurlijk dat voordeel, dat is een nieuwe school, daar heb je de eerste 5 jaar helemaal geen onderhoud. Nou, daar bespaar je wat. En op een oudere school heb je wat meer nodig. En dat kunnen de schoolbesturen zelf een beetje middelen.
Dank voor de toelichting, mevrouw Vlaag.
Ja, meneer Klok, ik wou nog even terugkomen over het toezicht van de provincie. Daar heeft mevrouw Van der Pol het net over gehad, over het resultaat voor de toezicht van de provincie, dat daar alleen structurele baten aan toegevoegd mogen worden, of om het, om de balans in orde te krijgen, zeg maar. Maar we mogen toch ook putten uit de egalisatie van de reserveresultaat. Klopt dat, mevrouw Van der Pol?
Nou, mevrouw Van der Pol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb gezegd, binnen het BBV staat ook dat je begroting meerjaar... Het is zo dat de begroting meerjarig structureel sluitend moet zijn op basis van structureel inkomen. Het kan niet zo zijn. We hebben wel die reservebegrotingsregulatie. Daar zouden we dan inderdaad nog een paar jaar tot die begroting structureel sluitend zou zijn. Dankzij de kerntakendiscussie is dat vanaf 2017 het geval uit kunnen putten. Maar hij moet dus structureel sluitend zijn. Dat is wet.
Maar we mogen er dus voorlopig uit putten, als ik u goed begrijp.
We moeten zo snel als mogelijk de begroting structureel op orde hebben. Structureel op orde, dat is wet. En we hebben vorig jaar aangegeven, omdat de begroting dus niet sluitend was. En voor alle duidelijkheid, voor 2016 is die dus ook nog niet sluitend. Kunnen we nog putten uit die reservebegrotingsregulatie, maar dat is dan het tweede jaar. En dan moet het op orde. En op zich is dat ook logisch. Je kunt niet eeuwig uit de reserves blijven putten. Het moet gewoon structureel op orde. Dat is onze opdracht, dat is uw opdracht.
Voorzitter, mag ik even in aansluiting op deze vraag? Want mevrouw Vlaar verwijst specifiek naar een bepaalde reserve die dan eventueel wel of niet gebruikelijk zou zijn. In zijn algemeenheid is de reservepositie van de gemeente Kogeland natuurlijk fantastisch. Als je nou als raad vindt dat een bepaald thema, laat maar noemen, hè, het WMO-gebeuren, dat je daarvan vindt dat je daar voorlopig een aantal jaren een extra bedrag aan wilt toekennen om ervoor te zorgen dat noodsituaties gelenigd kunnen worden. Ik zeg maar wat. Zou je dat kunnen afspreken met de provincie? Dat je zegt van dat halen we voor een aantal jaren halen we gewoon een extra bedrag in de reserves en dat steken we specifiek in dat thema omdat we dat nou eenmaal belangrijk vinden?
Ik denk dat er een verschil zit tussen incidenteel en structureel. Nu is het natuurlijk zo dat wij vorig najaar onze notitie reserves en voorzieningen tegen het licht gehouden hebben met elkaar. Mede doordat we aan de vooravond van zo'n bezuinigingsoperatie stonden. Toen hebben we de notitie herschikt. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een hoger weerstandsvermogen. We hebben ook gekeken wat is nodig en wat is niet nodig. En daaruit is dan die reservebegrotingsregulatie ontstaan waar we uit zouden kunnen putten. Nu staat er bijvoorbeeld in het BBV, en dat is, laat ik het zo zeggen, de gemeentewet sinds 2013. Daar staat er moet een structureel en een reëel evenwicht zijn in de begroting. En in de BBV staat dan ook een verduidelijking wat men daarvan vindt. Dus het is wel heel belangrijk dat we daaraan gaan voldoen. Ik stel voor, omdat we voor 2016 nog geen sluitende begroting hebben, dat we nog niet gaan uitgeven op basis van de reserves die we hebben.
Ik heb helemaal geen voorstel. Ik had een hypothetische vraag. Ik wil alleen weten of dat door het toezicht van de provincie zag liepen als je een dergelijke afspraak zou willen maken.
Nou, ik zou dan wel...
Ik zou zelf denken dat het zou moeten kunnen.
Ik hoor ergens... Was jij dat, Loek? Oké, nog verder naar achter. Sorry, ik dacht wat te horen. Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst 2016 nu af te wachten en pas als we meer zicht hebben, u noemt specifiek de WMO, over hoe we nu zitten met het uitgavenpatroon over het hele jaar van de nieuwe WMO, dat we dan op basis daarvan kijken wat we zouden kunnen gaan uitgeven. Want hebben we inderdaad dat overschot zoals het nu oogt, maar goed, met mitsen en maren en onder voorbehoud van, dan zal het denk ik wel heel verstandig zijn om een extra stap te zetten. Maar goed, dan zit ik in de portefeuille van mijn buurman. Dat u heeft als raad opgegeven, budgetneutraal wat er binnenkomt, geven we ook uit aan de WMO. Dat was eerder een waarschuwing van overschrijd het budget niet. Maar ik denk als we overhouden dat het wel bij ons past om dan een mooi plan te maken. Maar goed, nogmaals, dat is... jouw portefeuille.
Goed, u geeft het standpunt van het college weer, maar u geeft geen antwoord op mijn vraag. Nee, u zegt tegen mij van laten we nou met z'n allen voorzichtig zijn en nog een jaartje wachten. Ik vraag alleen, wat is uw inschatting? Zou je met de provincie een dergelijke afspraak overeen kunnen komen? Maar misschien weet u het gewoon niet en dat mag u ook zeggen hoor.
Ja, maar dan zeg ik tegen u dat ik het schriftelijk beantwoord of ik vraag. Kijk, er zitten een heel peloton mensen uit van de afdeling Financiën hier. Dus dan zou het ook heel voor de hand liggend zijn om die vraag te stellen. Maar het lijkt mij gewoon dat we nu niet onze... dat moeten we gewoon niet doen.
Meneer Houtenbos.
Misschien even de aanvulling. Op dit moment hebben we intensief toezicht van de provincie achter de rug. En op dit moment dan zeggen van, goh, we gaan heel anders om met onze voorzieningen. Ik denk dat het strategisch geen handige zet is. Als u op een gegeven moment een structureel sluitende begroting heeft, dan heeft hij ook een eigen verantwoordelijkheid. En dan neemt ook het toezicht van de provincie, wordt minder. Dus dan heeft u gewoon, stelt u nieuwe nota, reserves en voorzieningen vast met nieuwe uitgangspunten. Die wordt wel te kennis gestuurd naar de provincie Noord-Holland. Maar u heeft van de raad het budgetrecht, zoals we dat noemen.
Dus het antwoord is ja eigenlijk?
Het antwoord is ja, maar ik adviseer hem op dit moment nog niet te doen.
Mits. Meneer Schilder.
Ja, dank u voorzitter. Ik zit ondertussen bij het beleidsveld algemeen bestuur, als u dat goed vindt. Dus op pagina 21. En het gaat om de toelichting van de ontwikkelingen van de kosten van de automatisering. En onze fractie had gevraagd of er een inspreker kon komen van Shared Service de SOM.
Meneer Postumus, kunt u deze vraag beantwoorden?
Het lijkt er niet heel erg op dat ik inspreek namens de SOM. Maar ik denk dat onze algemeen directeur heel goed een aantal technische dingen kan neerzetten, waardoor het beeld helder wordt. Vindt u dat goed?
Uitstekend idee.
Fijn.
Shared Service Center.
Niet iemand van de SOM, meneer Schilder. Maar met uw welbevinden moet u het eventjes met mij doen. En dat heeft ook een reden. Omdat datgene wat nu in de begroting staat, ja, zuiver een zaak is van het college. En straks van nu als u de begroting vaststelt. Maar uiteraard, en dat is eigenlijk aan de slot van mijn toelichting, wil ik daar wel wat over zeggen. Want ik vind het een heel goed idee om begin volgend jaar de SOM weer eens uit te nodigen om uw raad bij te praten over hoe staan we ervoor. En ook een blik in de toekomst, maar met name over het hele informatielandschap, waar ontzettend veel speelt. Eerst met name dus de financiële vraag. Ik kan me uw vraag ook goed voorstellen, vandaar dat we ook in de begroting getracht hebben om die verduidelijking uitvoerig neer te zetten. Als u me toestaat, voorzitter, wil ik om het antwoord zorgvuldig te geven, even teruggaan naar 8 september 2014, alweer ruim een jaar geleden. In september 2014 heeft uw raad besloten om toe te treden tot de SOM. En dat toetreden zou ingaan 1 januari 2015. Een paar uitgangspunten hebben we toen met elkaar vastgesteld, of heeft u vastgesteld. Dat we het hebben over de gefaseerde invoeging. Dus op natuurlijke momenten gaat de SOM voor ons een aantal activiteiten, zeker investeringen, doen. En dat doen we op basis van het vastgestelde businessmodel. Wat ook bij het raadsbesluit, waar ook het raadsbesluit feitelijk aan ten grondslag lag. En, niet onbelangrijk, dat de kosten van die invoeging, het moment wanneer we volledig deelnemen aan de SOM, dat die kosten op jaarbasis circa €700.000 zouden bedragen. Daar zitten we dus nu nog niet. In de begroting 2016 gaan we uit van 590. En dat komt omdat we nog niet alle diensten, producten afnemen van de SOM. Die 7 ton, dat stond ook in het raadsvoorstel, dat zou budgetair neutraal zijn. Met andere woorden, het aansluiten bij de SOM, de diensten en de daarmee gepaardgaande bijdrage van Kocheland, die zouden overeenkomen met de activiteiten die we anders hier in huis tot en met 2014 zouden doen. Ten slotte, de effecten, immers we praten over september 2014. Op dat moment was de begroting 2015, die lag al op papier klaar en die was richting uw raad. Is er gezegd, zodra het financiële effect van die gefaseerde invoeging bekend is, dan repareren we dat via de zomernotitie 2015. Dat heeft u ook gedaan in juli 2015. Ik noemde zojuist juni-juli 2014. De begroting was in concept klaar. En wij behoren ervan uit te gaan om die begroting zodanig op te stellen met de informatie die we op dat moment hebben. En die informatie die was ten aanzien van de SOM nog diffuus. Want uitgangspunt was geforceerde invoeging. En dat was op dat moment, juni-juli 2014, niet bekend wat dat precies zou zijn. Wat we wel wisten, dat we één post in ieder geval naar de SOM ging en dat waren de personeelslasten. Onze personeelslasten zakten met 2 ton en onze bijdrage aan de SOM hebben we op dat moment, juni-juli 2014, begroot op die 2 ton. Die staat ook in de begroting 2015. Verder hadden we dus nog geen exact zicht op de financiële effecten van die technische migratie, van die geforceerde invoeging in de SOM. Vast stond in ieder geval dat 2015 feitelijk, als we het hadden over ICT en automatisering, zeer beleidsarm zou zijn. Want ja, we zouden zelf geen investeringen in ons investeringsprogramma opnemen om te voorkomen dat we desinvesteringen gaan doen op het moment dat de SOM voor ons activiteiten gaan doen. Beleidsarm dus, die begroting 2015. Bijsturing, zoals gezegd in de zomernotitie 2015, is gebeurd. Alles betekent dus dat we eenmalig in 2015 een fors financieel voordeel hebben ten aanzien van de ICT kosten slash automatisering. Begroot, weliswaar. Nogmaals, we begroten op basis van de dingen die we weten. En in juni, juli was dat het gegeven. Juni, juli 2015, 4 maanden terug bij het opstellen van de begroting 2016, weten wij dat onze bijdrage voor de SOM op basis van die gefaseerde invoeging en nogmaals op basis van de business case, 590.000 euro bedraagt. Dat is 390.000 euro meer als in 2015. Daar gaat wel een bedrag van ruim een ton af, want onze kapitaallasten nemen in 2016 alvast af. Dus netto praat je over 3 ton. 3 ton, eenmalig voordeel wat we in 2015 begroot hebben. En we hebben nu in 2016, gaan we uit van de activiteiten die we op dit moment afnemen of die we in 2016 gaan afnemen. Dat wordt dus nog verhoogd richting die 7 ton op basis van het besluit. We nemen namelijk nog niet alle diensten af. Voorbeeld, bijvoorbeeld het hele printen gebeuren, dat doen we nog zelf. We hebben langlopende contracten ooit afgesloten. In 2017, nee, in 2018 gaan die eruit. En dan neemt de SOM het voor ons over en dan wordt onze bijdrage ook hoger. Zoals uiteengezet, 2015 is een overgangsjaar geweest met eenmaal een behoorlijk fors voordeel in de begroting 2015 ten opzichte van 2016. Op basis van uw raadsbesluit, op basis van de business case. En nogmaals, uitgangspunt is, op het moment dat we volledig ingevoegd zijn, 700.000 euro, budgetneutraal. De SOM gaat dingen voor ons doen die we anders in eigen huis zouden gaan doen. Dat is het financiële model ten aanzien van de SOM. Maar we zijn er nog niet. Er zit namelijk ook een post van 250.000 euro. Puur hogere kosten, het heeft niks met de SOM te maken, puur hogere kosten, automatisering. Dan heb je het over pakketten. En met name die pakketten worden veroorzaakt, heeft te maken met uitbreiding. Niet onbelangrijk, dat is het sociaal domein. Ja, als je je begroting met circa 25% gaat oplossen, heeft dat ook effect op informatievoorziening, op ICT, op allerlei software, et cetera. Op verplichtingen die je aangaat. Daarnaast hebben we van de wetgever hebben we activiteiten te doen op het gebied van de basiskaart grootschalige topografie, de BGT. Zijn we gewoon verplicht, zitten kosten aan vast. En dat is een vervelende, die hebben we ook in de begroting 2015 al gemeld. Toen is hij in de risicoparagraaf gezet, werd hem nu opgenomen in de begroting. Dat is dat Pinkrokade ons, onze leverancier, voor ongeveer een ton hoger heeft aangeslagen. Ik zal er zo nog eventjes wat over zeggen. 2,5 ton hogere lasten ten gevolge van duurdere tarief van de leveranciers. En dus met name uitbreiding van applicaties hier in huis ten gevolge van vooral sociaal domein en de BGT. Er wordt vaak gezegd, ook in het raadsvoorstel 2014, ook nu, minder meer kosten. En dat is heel interessant om straks, daarom denk ik ook dat het goed is om met de deskundigen van de SOM daarover in gesprek te gaan. En met informatiemanagers hier in huis, maar ook van de regio, want we trekken hier nadrukkelijk regionaal in op. Die minder meer kosten, die zullen zich voornamelijk moeten gaan voordoen bij de aanschaf van die applicaties. De zogenoemde fase 3 van de SOM. We zijn nu bezig met fase 2. En dat is eigenlijk allemaal ijzer. Alle kasten en servicekastjes bij ons. Beeldschermen. Maar straks bij de applicaties. Wanneer we hopelijk in heel West-Friesland met allemaal dezelfde applicaties gaan werken. Dan moet blijken of we inderdaad minder meer kosten. Dat is het uitgangspunt. Want je kunt met z'n allen kun je goedkoper. Of het nou om ijzer gaat, om de kasten of om applicaties, kun je goedkoper aanschaffen dan dat je dat allemaal alleen moet doen. Minder meer kosten. Want je ziet, dat is geen nieuws, dat op het gebied van informatiemanagement de eisen worden steeds groter. Iedereen verlangt steeds meer op het gebied van ICT. Daar zul je aan moeten voldoen. En ook de gemeente heeft daar een verplichting en een rol in. Dus die kosten nemen toe. Alleen die zullen, omdat je samenwerkt, minder meer zijn. Ik noemde zojuist eventjes, we gaan het met z'n zevende doen in West-Friesland. Recent is dat aan de orde geweest. Ik ga het morgen terugkoppelen aan het college. Maar afgelopen vrijdag is het voorstel feitelijk op amperlijk niveau overgenomen. Dat naast de zes de somgemeenten ook horen heel graag gezamenlijk wil optrekken in de aanschaf van allerlei applicaties om met elkaar te komen tot één West-Fries applicatie, informatielandschap. Dat is een goede ontwikkeling. Ten slotte, 2 weken terug, op een zaterdag, NSC Handelsblad, was ook wat over in het nieuws, over de enorme kostenstijging, de tariefstijgingen die 2 grote spelers richting gemeente, de gemeente min of meer door de strot toe houden. Zoals gezegd, we hebben daar bij de begroting 2015 iets over gezegd. Ik lees hem altijd heel graag op zaterdag, NSC, en nu met nog meer belangstelling. Want ik denk, hé, is heel nieuwsgierig of er nou iets wordt gezegd in een kwaliteitskrant als de NSC over het feit dat er ook gemeenten zijn, die zich niet zomaar gewillig naar de slagbank laten leiden. Want het stuk roept een beetje op van 2 grote leveranciers hebben een monopolie en de gemeentes hebben het maar te slikken. Is niet helemaal zo, want Kocheland met nog ongeveer 20 andere gemeenten, die hebben vorig jaar besloten van dit pikken we niet. We gaan met elkaar vormen een front. We huren een advocaat in en die advocaat die voert op dit moment onderhandelt op dit moment met Pink, met een van de leveranciers. Om te kijken van ja, is dit allemaal weer rechtmatig wat jij zomaar doet. Tot op heden heeft onze leverancier zich keurig aan de afspraken gehouden. Aan het leveren van diensten, aan het updaten van applicaties. Dat gaat dus goed. Dus ze hebben nog niet geëist van, hey Kocheland, we krijgen over 2015 nog een ton van je. Tot op heden nog niet. Heeft wellicht ermee te maken dat wij nog zo'n 20 gemeenten hebben gezegd, dat gaan we niet doen. We laten ons niet als lammetjes naar de slagbank toe leiden. Dat vond ik toch wel eventjes belangrijk om nog eventjes neer te zetten.
Maar hoe verwacht u dan dat het verder gaat? Gaan we dat winnen?
Daar kan ik echt geen oordeel over geven. Durf ik niet te zeggen. Tot zover, voorzitter. Dank dat u me even de gelegenheid gaf om ook even helemaal terug te blikken naar 2014 en om even wat te verhalen over wat ik op een zaterdagmiddag doe. Dank u. Ja.
Hartelijk dank. Meneer Schilder, ik zie dat u nog een prangende vraag heeft aan de heer Beuken.
Nou, een prangende vraag op zich heel bijzonder, want ik had nog geen vraag gesteld. En we hebben de vraag natuurlijk indirect al van tevoren neergelegd. Dus vandaar het antwoord, waarvoor dank. Toch zitten er wat ons betreft al een paar haken en ogen aan. Op 12 oktober hebben we een hele mooie lezing gehad van Ira Helsloot. En die gaf aan, laat de professionals een onderzoek en advies doen. En je weet één ding zeker, het wordt alleen maar duurder. En daar lijkt het nu ook op. En er zitten een aantal mits en maren tussen met de minder meerkosten wat u aangaf. Hè. Het moet zich gaan uitbetalen in de toekomst met het kopen van de applicaties, maar dat moeten we nog maar zien. Het zijn natuurlijk enorme bedragen die rondgaan. Wij schrokken natuurlijk wel van de afwijking van 533.000 euro die bovenop kwam. Het is me nogal wat. Dus helemaal gerust zijn we er nog niet op. Het zijn gigantische verschillen. We hopen inderdaad dat het niet boven die 7 ton uit gaat komen. Ja, we hebben een kerntakendiscussie gevoerd. Maar voor het hele ICT-verhaal zitten er geen kerngetallen aan. Zo lijkt het. En er komt bij, op 8 september heeft de Raad ingestemd. En met deze toetreding is onder andere beoogd het verhogen van de kwaliteit en het verhogen van de efficiëntie. Minder meerkosten, daar heeft iets over verteld. Gelijktijdig ontvangen we een mail waarbij wordt gevraagd van, beste raadsleden, wilt u uw privé-e-mailadres doorgaan geven? Want Shared Service Center is niet in staat om domeinnaam.kocheland in de lucht te houden. Nou, we zien het effect van de achtergestelde investeringen op dit moment. Maar het heeft wel onze zorg. En kunt u nog iets uitleggen dat het, zodat we gerust kunnen zijn dat het niet over die 7 ton heen gaat waar het heen mag gaan groeien? Want dat is voor de kosten van de inwoner is dat natuurlijk best een behoorlijk bedrag.
Eerst even dat misverstand weghalen over het e-mailadres. Laat me even heel praktisch zijn dat de som niet in staat is. Natuurlijk is de som in staat om dat te regelen. Maar dat is niet de afspraak. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt, we harmoniseren. En op basis van de harmonisatie betalen de 6 deelnemende gemeenten, die betalen X. En als 1 gemeente zegt van goh, we willen meer, dan moet je daar apart voor betalen. Dat is een afspraak en dat is een principe als je dingen samen doet. Dan ga je uit van een standaard pakket, wil je meer, dan ga je er extra voor betalen. Dus het heeft niks te maken met techniek, het hangt samen met een afspraak.
Maar als wij dit soort bedragen betalen aan de Shared Service Center, dan is dat toch een van de meest basic elementen die je mag verwachten. Dat ze e-mailadressen in de lucht kunnen houden.
Nogmaals, meneer Schil, het gaat niet over kunnen. Want natuurlijk kunnen ze dat. Het gaat over, is het de afspraak? En we hebben een afspraak gemaakt van, dit is de taart die je voor Kocheland doet. Wil je er een extra punt bij of wil je er extra toeslagroom op, dan moet je daar apart voor betalen. As simple as that. En alles vindt zijn oorsprong, en dan kom ik terug naar die 7 ton, in de business case. Dit is de taart, hier gaan we dus alles voor doen. En dat gaat op het moment in 2014, dat gaat 7 ton op jaarbasis kosten. Nogmaals, komt overeen met de toen bestaande lasten in de begroting 2014. Uw vergelijking van dat professionals, als je die de kans geeft, dan krijg je allemaal prachtige mooie telefoons. En na 3 maanden als een telefoon ermee ophoudt of een ander kleurtje moet hebben, dan regelen ze dat. Nee. Nogmaals weer die business case. Heel duidelijk heeft u gezegd in 2014, dat willen we hebben. En dan wordt het niet door professionals wat frieken of weet ik veel wat. Nee, we zorgen ervoor dat je voor die 7 ton een goed pakket krijgt hier in Kocheland.
Maar niet gelijkwaardig als hetgeen wat we hadden, wat budgetneutraal?
Nou, niet gelijkwaardig. Uitgangspunt is kwaliteit beter, kwetsbaarheid, minder last van kwetsbaarheid en zo mogelijk dus minder meerkosten. Om u, dus nogmaals, die 7 ton, dat is het uitgangspunt. Daar heeft u de handtekening onder gezet. Het college voert dat uit. Het is goed, denk ik, om begin volgend jaar nogmaals dat aanbod, dat vindt zeker gehoor bij de som, om de som eens uit te nodigen om ons vooral naar de ontwikkelingen te doen kijken.
Meneer Schilder, is de zorg enigszins weggenomen met deze toelichting?
Enigszins. En we nemen het mee naar het debat.
Wie nog verder aan de tafel voor het agendapunt? Meneer Broers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb 1 vraag. Als de kwaliteit beter wordt, nog beter als dat we al gewend waren, dus het gaat allemaal beter. Maar mensen worden slimmer, dus applicaties kunnen achterhaald zijn, waardoor je een verslechtering krijgt van je kwaliteit, ondanks dat je denkt, een hele goede kwaliteit, ik heb het nu zelf meegemaakt. Kunnen we het dan aanpassen? Moet die toeslagram dan groter worden? Of zeg je van, we hebben afgesproken dat de kwaliteit X is, dus blijft ook X?
Kijk, een discussie of een ontwikkeling rond kwaliteit, zeker op dit, op het vlak van informatiemanagement en van applicaties, dat staat natuurlijk nooit stil. En als de 6 deelnemende gemeenten vinden van, goh, we willen naar nog een bepaalde kwaliteitsslag. En als die niet past binnen het budget wat in enig jaar beschikbaar is, dan komt het terug. En dan heb je daar een eigen keuze in te maken. Ga je daarin mee of ga je daarin niet mee?
Mag ik daar heel even op reageren? Die kwaliteitsslag, hebben wij daar als raad ook invloed op? Hè? Kan het een 7 of een 8 of een 6,5 zijn? Of...
Nou, kijk, in principe, ja, heel het gebeuren rond ICT en automatisering is puur bedrijfsvoering. Maar heeft u specifieke wensen? Ja, u neemt deel aan een gemeenschappelijke regeling. En u kunt via het bestuur van die gemeenschappelijke regeling, kunt u wensen of zienswijzen kenbaar maken.
Maar de essentie is dan wel in zo'n bestuur dat je het samen moet willen. Dus als wij als Kocheland als enige zeggen, we zouden het heel leuk vinden om die toeslag om oranje te maken in plaats van geel. En iedereen zegt, ja, dat is jullie probleem dan ook. Dan gebeurt er niks. Je moet het dus wel met elkaar bevechten. Willen. En dat ligt natuurlijk heel vaak aan het proces wat daarvoor zit. Waarom zou je die kleur slagroom gaan veranderen? Ik maak me nog een beetje zorgen, voorzitter, over de zorgen van meneer Schilder. Hij zegt opgetogen, ik neem het mee naar het debat. Daar heb ik een iets andere rol. Maar ik weet niet precies wat u in het debat dan nog wil. Maar als u nog vragen hebt, alsjeblieft, laat ze nu komen. Als je nu nog onrust hebt, spreek ze uit. Want je kan het nu delen met elkaar en je kan nu ook de zoveel mogelijk antwoord krijgen. Maar ik voel er niet heel veel voor in het debat een rondje vragen stellen nog een keer te gaan krijgen. En dat weet u. Dus ik denk dat het goed is om het dan nu te doen. Als ik daar nog even uw kant op mag hinten, voorzitter.
Ik bedoelde zelf met de toeslagroom niet oranje of geel, maar meer de veiligheid. Daar doelde ik zelf mee op. Dus niet extra, maar gewoon de veiligheid die we nu hebben, of dat pakket ook in stand blijft.
Ik zag mevrouw Hoek.
Ja, voorzitter. Ik vraag me nu af, de andere deelnemers in de SOM, houden die een eigen gemeente e-mailadres of hebben die ook al een privé e-mailadres?
Wat ik zojuist aangaf, er is een afspraak gemaakt dat bijvoorbeeld uw collega's in Medemblik of bij de SET, dat die hun eigen e-mailadres hebben. En op basis van die afspraak is er hier over gesproken in het presidium en is daar een afspraak over gemaakt. Maar ik denk dat het vooral is iets wat tussen u en de griffier. En ik heb met de griffier een afspraak gemaakt van dat ik met de SOM hierover contact zal hebben. Om aan te geven van wat zouden dan die meerkosten zijn.
Ik kijk naar de tafel. Als er verder geen vragen zijn, dan gaan wij over tot een sluiting van deze vergadering. En kom terug in het debat en besluit volgende week maandagavond, zelfde plaats, zelfde tijd. Allen wel thuis, op de tribune en thuis. En dank u voor uw komst.